Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat iemand ten onrechte wordt veroordeeld? Ik denk dan eventjes terug naar de zaak Zaire Chamberlain, toen wij pas hier in Australië waren. Celine van Gogde, psychologie, en Lisanne Adam, juristen, hebben een gezamenlijk project opgezet, schuldig of niet schuldig. Ik vroeg hen zich even voor te stellen, zodat we horen welke stem baby hoort.
Ik ben Celine en ik werk aan de Universiteit van Sydney als een associate lecturer in forensische psychologie.
Ja, ik ben Lisanne en ik ben Nederlands jurist en ik werk eigenlijk als vrijwilliger voor het Not Guilty project.
Het Not Guilty project, de exoneration project van de Sydney Universiteit. Hoe is dat ontstaan?
Celine, die heeft vroeger in Maastricht gestudeerd. En ik ben daar begonnen met de rechtenopleiding en al snel overgestapt naar psychologie. Nadat ik een keuzeblok in rechtspsychologie had gedaan. En als onderdeel van mijn bachelor in psychologie kon ik meedoen aan een innocence type project. Dus het was eenzelfde project dat hier is opgezet. Waar rechten- en psychologie studenten samenwerkten en keken naar zaken waar wellicht iets was fout gegaan en iemand onterecht in de gevangenis zat. Toen ik naar Australië toe kwam voor mijn mastersonderzoek en daarna te promoveren, zag ik dat er hier nog niet echt zo'n projecten waren. Omdat ik zo'n plezier had gehad om te werken in Nederland aan zo'n project, dacht ik van ja, het zou ook wel mooi zijn voor studenten hier om zo'nzelfde kans te hebben. En toen heb ik gekeken, kreeg ik een brief van een persoon die in de gevangenis zat. En die vroeg of ik naar zijn zaak kon kijken, want deze persoon geloofde dat hij onterecht vast zat. Mm-hmm. En toen heb ik met de universiteit overlegd om te kijken of we zo'n project op konden zetten. En dat werd heel erg, werd toegejuicht. En toen werd ik voorgesteld aan Lisanne op een Dutchlink event. En Lisanne werkte, was afgestudeerd in rechten en had hele erg interesse ook. En dat werkte dus wel goed samen. En toen is Lisanne me komen helpen.
Rechten en psychologie spelen hier dus een gelijkwaardige rol? Vertel hoe je het een en het ander tot toepassing brengt bij zo'n rechtszaak die je bekijkt.
Dit is Lisanne.
Hallo Lisanne.
Ja. Ik heb lang recht gestudeerd. Ik heb eigenlijk nooit psychologie gestudeerd. Dus voor mij was het heel interessant om, als je zo'n zaak bekijkt, ook de psychologische aspecten ervan, eigenlijk meer over te leren. Want ik kende de regels, maar ik wist niet zozeer waarom ze er daadwerkelijk waren. Om het zeg maar in context te plaatsen met de psychologische achtergrond ervan. Het komt eigenlijk samen in de zin dat, kijk, juristen zijn heel erg getraind om inderdaad naar het recht te kijken. Is alles volgens de regeltjes gegaan? Maar bepaalde dingen hebben wij toch ook interdisciplinair invalshoek, waar we het bewijs tegen een verdachte ook echt moeten begrijpen. Zoals bijvoorbeeld een bekentenis of een ooggetuige. Of hoe het geheugen werkt van mensen die betrokken zijn in het strafproces. Dus in die zin, vanaf mijn perspectief, komt dat op die manier samen. Maar dat heeft Celine misschien een andere...
Nee, ja, ik vind dat dat een hele mooie omschrijving is. Ik kan het wat minder eloquent doen dan die van me. Ik zeg vaak, een van de redenen waarom is dat het recht heeft natuurlijk al zijn regels en het is heel gestructureerd. Maar fouten worden op ieder moment gemaakt in de procedures. En dat gebeurt al voordat het zelfs tot een rechtszaak komt. En als we kijken naar onterechte... Rechtelijke dwaling, dat is een Nederlandse woord. Ik zit het Engelse met de Nederlandse. Maar we kijken naar rechtelijke dwaling en we kijken naar onderzoek dat is gedaan waarom dat mensen nou onterecht vastzitten. Dan zien we dat het vaak te maken heeft met onderwerpen die we onderzoeken in de forensische psychologie. Bijvoorbeeld mensen die een fout maken als ze iemand proberen te identificeren in een line-up. Dus ze hebben iemand een misdrijf zien plegen of ze zijn slachtoffer van een misdrijf en die moeten ze laten identificeren. En daar maken ze dus fouten in en ze wijzen de verkeerde aan. Of inderdaad, zoals Lisanne al zei, dat mensen worden geïnterviewd door de politie en plotseling bekennen een misdrijf gepleegd te hebben, terwijl ze dat helemaal niet gedaan hebben. Of mensen die iets gezien hebben, zich proberen te herinneren en te beschrijven, maar plotseling wat wij noemen valse herinneringen krijgen.
Ja.
En dat deze oorzaken, die worden bestudeerd in psychologie en die kunnen dus heel netjes worden toegepast in het rechtelijke systeem. Aan de andere kant, het gaat allemaal om het recht. Je moet weten hoe het recht werkt en hoe je dat kunt gebruiken om een zaak te heropenen of om een zaak te onderzoeken. Dus daarom is het zo leuk om deze twee velden samen te laten werken.
Gebeurt het veel? De een beschrijft eenzelfde gebeurtenis heel anders dan de tweede persoon of de derde persoon. Iedereen heeft een verschillende perceptie. Gebeurt het nou veel dat dit leidt tot een veroordeling?
Het ligt eraan naar welk land je kijkt. Want sommige landen is er meer over bekend dan andere. In Amerika bijvoorbeeld, we hebben net nog op de teller gekeken, staan er 2107 rechtelijke dwalingen of onterechte beschuldigingen in de National Registry of Exonerations. Maar bijvoorbeeld in Nederland hebben we volgens mij 5 zaken die publiek genoteerd staan als gerechtelijke dwalingen. In Australië is er een schatting gemaakt in onderzoek in 2015 waar 71 zaken als rechtelijke dwalingen werden aangemerkt. Dus het verschilt per land of het veel voorkomt of niet. Maar
waar denk je dat dat aan ligt? Afgezien van het grote volume in Amerika, ja?
Amerika is er heel veel financiering voor onderzoek ernaar. En er zijn ook heel veel innocence projecten. In Australië is er relatief weinig juridisch onderzoek dat ik weet naar gedaan. En in Nederland is het heel erg moeilijk om eigenlijk fresh evidence te bewijzen. Het kan verschillende factoren hebben dat een bepaalde hoeveelheid gerechtelijke dwalingen zijn. Maar in elk land komen ze sowieso voor.
De Azaria Chamberlain case, die herinner ik me van toen we pas naar Australië kwamen, dat heeft jaren geduurd.
Ja, ja. En als je kijkt, het is zeg maar best wel populair op het moment van al die misdaadshows en wat je Making a Murderer en al de podcasts.
Ja.
En dan denken mensen, die luisteren 10 uur of die kijken 10 uur en dan wordt er een zaak opgelost. Maar wat ze zich niet realiseren is dat zo'n documentaire over 10 jaar of 15 jaar gemaakt is. En buiten dat, het onderzoek wordt misschien wel gedaan. En je hebt wat wij dan fresh evidence noemen. Dus een zaak kan wellicht heropend worden op wat fresh evidence. Maar het heeft natuurlijk hele grote consequenties voor het judiciële gebeuren en stelsel om echt toe te geven dat er iets misgegaan is. Dus om voor hun zeg maar toe te laten om dit fresh evidence en de zaak te openen, dat is best een grote stap. En dan proberen ze zoveel mogelijk natuurlijk tegen te gaan, want je wilt niet dat mensen het vertrouwen verliezen. Nee. En ook dat je moet toegeven dat het misgegaan is. Dus daarom denk ik dat het in veel landen ook wel moeilijk is om het toegekend te krijgen. En het is ook wel logisch.
Ik kan me zo voorstellen dat een rechter die een besluit heeft genomen dat na de hand fout blijkt te zijn geweest, daar wel mee in zijn maag zal zitten.
Ja, uiteraard. En heel vaak, wat ik denk dat we ook heel goed moeten onthouden, dat deze dingen zijn niet met opzet gedaan. Heel vaak is het meerdere foutjes die erbij ingeslopen zijn en je krijgt zo'n snowball effect.
Ja.
Dat als eenmaal één foutje gemaakt is, dan wordt daarop voorborduurd, dan krijg je nog grotere fouten. En uiteindelijk wordt of een jury dan in Australië of een rechter gepresenteerd met een specifieke zaak. Hmm. Waar het onduidelijk is waar de fouten gemaakt zijn. En voor hun is het een kant-klare zaak, maar dan achteraf gezien. En het is altijd makkelijker om het achteraf te zeggen van dit is waar het is misgegaan.
Yeah.
Maar op het moment zelf, het is zonder enige intentie om het te doen. Ik denk dat het is geen specifieke intentie van de politie om iemand, zij willen natuurlijk ook de echte dader vastzetten.
Ja.
Het is niet zo dat ze achter iemand aangaan om hem naar de gevangenis in te krijgen.
In jullie project, waar kijken jullie nou naar?
Als er een zaak binnenkomt, geeft Celine mij de vouw om eens door te nemen wat ik ervan denk. En er zijn meerdere mensen die dat doen, zodat we verschillende perspectieven hebben over wat we met de zaak kunnen doen. Ik kijk vooral naar de juridische kant ervan. Dus ik ga eigenlijk door de uitspraken heen, kijk naar het bewijs, kijk naar de regels die zijn toegepast en aan de hand daarvan geef ik eigenlijk een advies aan Celine wat ik van de zaak denk en waar ik denk dat de pijnpunten zitten.
En dan er zijn dus ook inderdaad mensen met een psychologische achtergrond die daarnaar kijken.
Yeah.
En waar we dus als het project als geheel naar kijken is naar factual evidence, dus echt factueel bewijs. Ik weet niet of dat het juist de Nederlandse uitdrukking is, maar dat maakt het er gewoon niet van. Het is het bewijs dat zeg maar als dat was bekend was geweest ten tijde van de rechtszaak, dan zou dat de jury of de rechter zeg maar wellicht naar de andere kant geduwd hebben en wellicht tot een vrijspraak geleid hebben. En wij kijken dus was dit bewijs echt niet waar? En heel vaak hoeven dus niet, als mensen denken over bewijs, dan is het het kan een ooggetuigenverklaring zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn als wij gaan over de interviews met hoe de politie de verdachte heeft geïnterviewd of de ooggetuigen. En dan kijken we of daar fouten zijn gemaakt of dat er wellicht onbewust toch een druk is gelegd op de verdachte, waardoor dat hij wellicht vals bekend heeft bijvoorbeeld.